Hele goedenavond, broeders en zusters, belangstellende vrienden. Het is genoeg dat Jezus stierf voor u en voor mij. Ik hoop dat u dat gelooft. Om waarlijk vrij te zijn van de toorn van God, het oordeel, is het genoeg om te weten dat Hij, de Heer Jezus, de volmaakte mens, de rechtvaardige, stierf voor onrechtvaardig, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat zegt 1 Petrus hoofdstuk 3. Maar om ook daadwerkelijk te groeien in geloof, is er nog iets extra nodig om te weten. Namelijk dat wij met hem gekruisigd zijn, met hem zijn levend gemaakt en met hem zijn opgewekt en gezet in de hemelse gewesten. Niet ik, maar hij. Met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer. En wat ik leef, Christus leeft in mij en ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich van mij heeft overgegeven. Het zijn hele mooie dingen, hele waardevolle dingen, kostbare zaken om met elkaar te overdenken. En ook vanavond weer mag ik met u het woord openen. Vanavond wil ik met u nadenken over de toekomst van Jeruzalem. En dat is heel actueel. We gaan lezen uit Zacharia, vanavond ook iets uit Micha en uit Daniël. Maar de schriftlezing is uit Zacharia 12. Zacharia hoofdstuk 12. Daarvan de eerste 10 versen. En dan nog een gedeelte uit hoofdstuk 14. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, uit Zacharia 12. Vers 1. De last het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermacht hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapelhout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Tot zover dit hoofdstuk, dan hoofdstuk 14, vers 1. Er staat boven mijn vertaling: toekomst voor Jeruzalem. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag die hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft daarvan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer en mijn God komen, al de heiligen, met u. Dan vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft van de zee in het oosten en de andere helft van de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden op en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe. Tot aan de hoekpoort en van de Hanaël-toren af tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, lieve broeders en zusters. Er is vandaag heel wat te doen over Israël. We hebben het net ook al gehoord van Evert. Iran is aangevallen. Iran, daar gaan we nog wel iets over horen vanavond. En dat betekent dat we heel dicht bij de komst van de Heer zijn. Ik weet niet of u zich dat beseft. Dat de schaakstukken al helemaal klaarstaan voor de laatste acte. Voordat de Heer God schaakmat zal zetten tegen al de heidenvolk. Heel bijzondere tijden. De laatste jaren zijn er hele bijzondere gebeurtenissen geweest. We hebben in 2020 een wereldwijde crisis gehad. De coronacrisis, weet u nog? Toen zaten we buiten in een kas ergens op een gegeven moment. Dat was de eerste fase. Toen kregen we de oorlog in Oekraïne. Dat was de tweede fase. En nu, sinds 7 oktober vorig jaar, de derde fase. Onrust rondom Israël. Elke avond in het nieuws, elke dag op de sociale media, gaat het over Israël. Het is een strijd tussen het licht en de duisternis, dat weet u. Want voor een moslim is het onverteerbaar dat er Joden wonen in het land van Allah. Zo zien zij dat. Dus er zal ook nooit, nooit een menselijke oplossing kunnen komen. Een twee-staten-oplossing. Want het is gewoon voor een moslim, Hamas, Hezbollah, voor die mensen daar, de meeste Gazanen ook, onverteerbaar dat er Joden zijn in het land van hun God. Met een kleine letter. Maar Gods woord leert ons vanavond hoe het gaat aflopen. En hij zal, we hebben dat gelezen in het laatste vers, ervoor zorgen dat Jeruzalem onbezorgd zal wonen. Sterker nog, er zal zegen uitgaan vanuit Jeruzalem over de hele aarde. Levend water zal er komen vanuit Jeruzalem. En dat komt omdat de Heer Jezus daar zal zijn. Hij is de bron van het leven. En misschien kunt u met mij even naar Romeinen 11 gaan. Romeinen 11. Want voordat we de profetische dingen een beetje gaan bekijken, ziet u als Paulus schrijft over de behoudenis van Israël, dan raakt hij zo onder de indruk van de grootheid van God, die ondanks hun ongehoorzaamheid en ondanks hun falen en ondanks hun hardnekkigheid van hart, hij toch een deel van dat volk, de rest, zal weten te behouden. Dat is heel Israël. Dat zijn niet alle Israëlieten, dat zullen we zien vanavond. Maar dat is dat deel, dat Godvrezende deel, uit alle 12 stammen. En als God dat gedaan heeft, dan zegt Paulus, ik kijk er maar mee in Romeinen 11... Vers 33, diepte van rijkdom. Zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen? Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is ook mijn bedoeling vanavond. Dat we zo onder de indruk komen van het profetische woord. Dat we hem de heerlijkheid gaan geven. Hij is de God van Israël. En hij is ook de God van Jeruzalem. De plaats waar hij van heeft gezegd in Deuteronomium 12. Dat is de plaats waar ik aanbeden wil worden. Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem ook de plaats waar alle heidenvolken zich aan zullen vertillen. Want Satan wil niet dat de Heer Jezus groot gemaakt wordt in Israël, evenmin in de gemeente. Daarom heeft u ook een geestelijke strijd te strijden. Jesaja 34, vers 16 zegt: zoek na in het boek van de Heere en lees. En dat gaan wij doen. Nou, even voordat we daar naartoe gaan, naar Zacharia 12. Israël vandaag is niet hetzelfde als Israël straks. Wat we in Zacharia 14 vinden en nog op andere schriftplaatsen. Vandaag, zegt Paulus in de Romeinenbrief, zijn zij net als alle volken besloten onder de zonde. Wij hebben zowel Joden als Grieken beschuldigd dat zij onder de zonde zijn. Romeinen 3, vers 9. Als een Jood gelooft in de Heer Jezus, behoort hij tot de gemeente van God. Is hij uw broeder of zuster geworden? Maar dat geldt ook voor een Hamas-strijder die tot bekering komt. Dat geldt ook voor een Hezbollah-soldaat die tot geloof in de Heer Jezus komt. Dat wordt een onderdeel van de gemeente van God en een lid van de familie van de Vader. Dat vinden wij moeilijk. Maar wij zijn dus niet verbonden met het natuurlijke Israël. We zijn verbonden met de gelovigen uit Israël. En de eerste gemeenten hadden dan ook een hart voor de broeders uit Israël. Dat kunt u lezen in Handelingen 11, vers 29. En ook in 2 Korinthe 8. Het is immers één lichaam. Het kenmerk van deze bedeling is één van hart, één van ziel, één lichaam. Met allen die geloven in de Heer Jezus. Ja of nee? Want dat zijn onze broeders en dat zijn onze zusters. En samen hebben wij als gemeente van God een strijd. Niet tegen vlees en bloed, niet met wapenen van, nou ja, materiële aard. Maar met een geestelijk doel, namelijk het gebed. Wij zijn een geestelijk volk. Nou, Zacharia spreekt in dit hoofdstuk 12 heel vaak over die dag. Het zal gebeuren op die dag. Kijk maar in hoofdstuk 12, vers 2. Op die dag, vers 3, zal het gebeuren. Ik bedoel vers 3. Op die dag. Die dag is een uitdrukking die slaat op de eindtijd. En de eindtijd is de fase waarin God de draad weer op gaat pakken met het aardse Israël. Nu, vandaag, vormt hij een volk uit alle volken. Handelingen 15, vers 14. De gemeente van God. Dat is nu, vandaag. Maar als de gemeente straks tot hem opgenomen wordt in de lucht, om altijd met de Heer te wezen, met alle heiligen, dan breekt de laatste jaarweek aan. En in die laatste jaarweek van 7 jaar vinden wij de grote verdrukking, Jacob's benauwdheid. Die dag, de afsluiting daarvan, is de verschijning van de Heer Jezus uit de hemel. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg om Israël te verlossen. En in dit hoofdstuk dan vooral Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren. Vers 4, vers 6, vers 9, 11 enzovoort. Die dag. Het is de dag van de Heer. De laatste fase van de eindtijd. Wij zijn al bij de Heer. Openbaring 4 en 5. Wij zijn rondom de troon. En wij zijn samen met hem actief betrokken bij de gebeurtenissen op aarde. Ik weet niet hoe dat zal gaan, maar dat geloof ik zeker. Nou, laten we even kijken hoe de situatie is van Zacharia 12. Wat is er op dat moment aan de hand? Nou, dan gaan we even voor naar Matteüs 24. Matteüs 24, vers 15 en 16. Er is op dat moment sprake van een aanbidding van het beest. Het beest uit de zee. De politieke leider van Europa die een verbond aan is gegaan met Israël. Israël voelt zich bedreigd door de volken rondom. Alle islamitische volken. En zij zullen dan een gruwel van de verwoesting oprichten. En dat leest u in Matteüs 24, de situatie waarin Zacharia 12 zich afspeelt. Dat is nu nog niet. Maar straks, als wij weg zijn, gaat dat zeker gebeuren. Vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, dat is de tempel. Laat hij die het leest erop letten en laten zij die in Judea zijn. Nou, Judea, dat is het onderwerp van Zacharia 12. Juda, de twee stammen, moeten vluchten. Waarom? Het is een verwoesting, een gruwel van de verwoesting. Een beeld wordt opgericht in de tempel. De tempel wordt dus herbouwd. En dat beeld dat zal adem krijgen. En het beeld representeert die leider van dat Europese blok waar Israël een verbond mee heeft gesloten, omdat zij bedreigd worden door Iran, Syrië, de volken rondom. En Zacharia 12 vers 2, kunt u dat lezen. Daar staat, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Dat zijn de islamitische nu volken. Nou, wat is dan die gruwel van de verwoesting? In Daniel 9 hoeft u niet op te zoeken. Vers 27 staat dit. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nou, een vleugel wil zeggen een bescherming. Israël zoekt bescherming bij dat beest, bij Europa, bij de machten van het Westen. Laten we het even zo houden. En er volgt dan een aanbidding van die machthebber en van de antichrist, de koning van Israël, die straks wordt aangenomen als Messias, in de tempel. Hij zal zich laten aanbidden dat hij een god is. Dat noemt God een gruwel. Een gruwel, dat is een uitdrukking die staat altijd in de Bijbel voor afgoderij. Er zal dus afgoderij gepleegd worden in de tempel van God straks. Maar die verwoester, daar moet u even goed opletten, vers 27 van Daniel 9... over de gruwelijke vleugel, dus die beschermende gruwel, waar Israël steun zoekt, zal een verwoester komen. En die verwoester, dat is de koning van het noorden. Dat is, een beetje ingewikkeld, ik hoop dat u het kunt volgen, maar dat is Iran, Syrië, dat zijn de machten aan de noordkant van Israël, die God zal gebruiken om Israël te verwoesten, omdat zij een afgod dienen in de tempel. Dat wil zeggen, de verwoester of verwoesting is een tuchtmaatregel van God. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, vlucht dan. Want ieder die niet dat beeld aanbidt, u weet het uit Openbaring 13, hè, die zal worden gedood. Zo erg zal het worden. Ik lees even verder. In Daniel 9 vers 27. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding. Nou, die voleinding dat is het moment dat de Heer Jezus komt en een einde daaraan maakt. Vast besloten zal dat uitgegoten worden over de verwoeste. Dat is Israël. Nou, dat is de situatie van Zacharia 12. Daar zijn we nu. Een deel vlucht, maar een deel blijft in de stad. Dat gaan we zo zien. Het goddeloze deel van Israël aanbidt de antichrist in de tempel en steunt op het beest uit de zee, dat is Europa, het herstelt het Romeinse Rijk. Dit noemt de Bijbel het verbond met de dood. Jesaja 28. Vers 15 en in Daniel 9 lezen we in vers 27 dat het 7 jaar zal duren, dat verbond. Nou, in Psalm 83 wordt gesproken over waarom Israël die steun zoekt. Namelijk, vers 5, er worden 10 volken genoemd in Psalm 83. En daarvan wordt gezegd in vers 5, kom zeiden zij, laten wij hen uitroeien. Ziet u dat vandaag al een beetje? Ja toch? Wat is de leus van Hamas? Eigenlijk van heel veel Gazanen, van jongs af aan. Israël moet uitgeroeid worden, ja toch? Nou, vandaag steunt Israël ook al voor een groot deel op Amerika en Europa. Zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. En er worden 10 volken genoemd. Edom, de Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, de bewoners van Tyrus en de Assyriër. En de Assyriër, dat is nou precies de verwoester waar Daniël het over heeft. En dan volgen de gebeurtenissen uit Zacharia 12 tot en met 14. Jeruzalem wordt beheerst door enerzijds het verbond met de dood en anderzijds de aanbidding van de antichrist. Het volk lijdt. Een deel is gevlucht. Een groot deel gaat mee in deze cultus. En een heel klein deel blijft achter in Jeruzalem. Nou, laten we dan even naar Daniël 11 gaan, vers 40, voor de eerste actie die er gaat gebeuren. Wat alles in gang gaat zetten. Daniël, hoofdstuk 11. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Een profetisch woord. Daniël 11. Eerst wat er gaat gebeuren. Die verwoester komt. Assyrië. Met hem 9 bondgenoten. Psalm 83. Assyrië kunt u zien als Iran, Syrië. Grote machten in het noorden. Samen met alle Arabische, islamitische volken. Israël is bang. Israël zoekt steun bij Europa. En dan staat er in Daniël 11 vers 40... Wat gaat er dan gebeuren? Dat is heel merkwaardig. Er staat, dan zal in de tijd van het einde, heb ik net uitgelegd, dat is de grote verdrukking, de eindtijd. De koning van het zuiden hem met de hoorn stoten. Egypte maakt de eerste beweging. Egypte gaat Assyrië met zijn 9 bondgenoten aanvallen. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekkers overspoelen en er doorheen trekken. Dus die aanval van Egypte zorgt voor een gigantische reactie van die islamitische machthebbers. Onder aanvoering van de Assyriër, de koning van het noorden. En dan staat er. Hij zal het sieraadland binnentrekken en vele landen zullen struikelen. Het is de belegering. Uit Zacharia 14. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. De huizen geplunderd. De vrouwen zullen verkracht worden. Ik heb net gelezen. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Dat is omdat die koning van het noorden in grote woede die Egyptische macht verdrijft. En tegelijkertijd Israël helemaal inneemt. Het verbond met Europa houdt geen stand. Zo machtig zal de Assyriër zijn. De verwoester, weet u nog? Daniël, hoofdstuk 9. Als een gevolg van hun aanbidding van de antichrist. Maar dan gebeurt er iets geks. Daniël 12, vers 6. Zacharia 12, vers 6. De Heere God zorgt voor een overblijfsel, een deel in Jeruzalem. Dat als die macht is doorgetrokken naar het zuiden, naar Egypte, en daar een belegeringsmacht heeft achtergelaten, een bezettingsmacht zou je kunnen zeggen, dan ineens blijkt dat de inwoners van Jeruzalem als David worden, als goden. Zij krijgen de kracht van de Heere om die hele macht die daar is, die bezettingsmacht, te verslaan. Dat leest u in Zacharia 12, vers 6. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekker in een stapel hout en als een brandende fakkel in de graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. Ze gaan zelfs buiten de grenzen van Israël en ze verteerden al die vijanden die verzameld waren tegen Israël. Tegen Juda moet ik zeggen. Ja. Vers 8. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden. Als het engel van de Heer voor hun ogen. Nou, ditzelfde vindt u in Micha hoofdstuk 5. Ditzelfde. Dus die grote macht van de Assyriër, die heeft, Zacharia 14, de stad ingenomen, geplunderd, laat een bezettingsmacht achter, trekt door naar Egypte, Daniel 11. En dan hoort hij ineens, luister, jouw hele leger is verslagen. Sterker nog, de helden van Jeruzalem hebben de overwinning behaald. En dat staat ook in Micha 5, vers 4 en 5. Hij zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen, ziet u? De Assyriër, de verwoester. Zacharia 14, de eerste belegering van Jeruzalem straks. En wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard. Het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer hij in ons land zal komen, wanneer hij ons gebied zal betreden. Ziet u dat? Wonderlijk, hè? God beschermt. Ook vandaag. Ook vandaag. Achter de schermen. Hij beschermt het volk. Waarom? Het is de stad van de grote koning. Het is de stad waar de heerlijkheid van de Heer Jezus zal schitteren. Nou, dan gaan we terug naar Daniel 11. Vers 44 en vers 45. Dus die Assyriër, die koning van het noorden, die leider, die grote boze verwoester, die al die islamitische landen achter zich aantrekt, 9 volken, die hij overigens zelf zal verraden trouwens, die zit in Egypte en dan staat er in Daniel 11, vers 44, maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Ik denk, wat gebeurt er nou? Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken, om velen weg te vagen en met de band te slaan. Hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilige Sieraad, dat is tussen de Middellandse Zee en de Tempelberg. Het is de tweede belegering van Jeruzalem, straks. U bent er niet bij, u maakt het mee vanuit de hemel actief. Het zal me niks verbazen als dit de 5 maanden zijn van Openbaring 9 vers 10. De 5 maanden waarin ze de dood zullen zoeken, maar niet zullen vinden. Zo erg zal die belegering zijn, deze belegering. En dan, Zacharia 14, vers 3. Dan zal de Heer uittrekken en tegen de heidenvolken strijden. Op het moment dat die tweede belegering plaatsvindt, na die overwinning in Jeruzalem door het overblijfsel, de helden zoals David, op dat moment zal de Heer uittrekken. Vanuit Openbaring weten we dat op dat moment ook de legers vanuit het westen opgetrokken zijn naar Jeruzalem. Die hebben zoiets van nu zijn we er helemaal klaar mee. Nu gaan wij dat hele conflict wat al eeuwen sleept, dan gaan wij eens en van altijd oplossen. En ze nemen ook nog mee alle volken uit het oosten. Openbaring 16. Alle volken van de aarde zullen zich, niet letterlijk, maar al hun vertegenwoordigers, de legers als het ware, zullen zich verzamelen. De Assyriër, de islamitische machten, de westerse machten en de oosterse machten. De hele wereld. En dan, als dat moment daar is, dan zal de Heer uittrekken. En weet u, dan bent u daar ook bij. Lees u in Openbaring 19. Als wij hem zullen volgen op witte paarden. Wij nemen deel aan de strijd. Hij is degene die overwint, maar wij delen daar wel in. Dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En in Daniel 11 vers 45 staat over die koning van Assyrië, die verwoester, dan zal hij tot zijn einde komen. En hij zal geen helper hebben. Nou, dan komt er iets moeilijks. Als u het nog niet moeilijk vond. De Heer Jezus verteert de legers van het Westen door de adem van zijn mond. Maar de volgende uit Psalm 83, onder aanvoering van de Assyriër, die zal God verslaan met behulp van de Israëlieten. Joël 3 vers 11, doe uw helden daarin afdalen, vanwege de hoogmoed van Assur. En dan zullen de voeten van de Heer op de Olijfberg staan. Zacharia 14 vers 4. Maar vergist u niet, al de Israëlieten die de antichristen hebben aanbeden, die zullen hun oordeel ook niet ontkomen. Het is niet zo dat heel Israël wordt behouden, betekent dat iedereen die tot het Joodse volk behoort behouden wordt. Nee. Een deel, een overblijfsel, een samenraapsel, zegt Jesaja 17. We lezen over dat oordeel ook in Zacharia 14, vers 5. Dan zult u vluchten. Dat zijn dus die goddeloze mensen. Door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azel. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent. En dan lezen we in Jesaja 66, vers 17... Ik heb het ook allemaal natuurlijk voorbereid. Maar daar staat dit. Zij die zich heilig en reinig in de tuinen, achter één in hun midden, die varkensvlees eet, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heer. Achter één, dat is die antichrist. Zij die zich achter één geschaard hebben, niet achter de Heer Jezus, die zullen het oordeel niet ontkomen over de goddeloosheid die zij hebben verricht. Zoals de hele wereld. Er is geen aanzien des persoons bij de Heere God. Romeinen 2. Als iemand het kwade bewerkt en zich niet bekeert, zal hij geoordeeld worden. En als de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg staan, dan zullen zij niet ontkomen. Maar zij die de Heere hebben gediend in Jeruzalem, zij die gevlucht zijn naar de bergen en de Heere hebben gevreesd, zullen allemaal behouden worden. Het gaat in Zacharia 12 en 14 over Jeruzalem en over Juda. En dan vers 10 van hoofdstuk 12 over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen. Zie je dat? Dat is de Heere God. Maar let u goed op als u verder leest. Die zij doorstoken hebben, zij zullen over mij rouw bedrijven. Dat staat er niet, hè? Zie je dat? Over hem. De Heere God is dezelfde als de Heer Jezus. Ze zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Zullen hem aanschouwen, openbaring 1, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, over hun eigen Messias die ze gedood hebben. Als met een rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hen bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Maar let u op wat er staat, hè? Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. We hebben het nog niet over de 12 of over de 10 stammen. Dat komt zo. We hebben het over de gebeurtenissen in Israël ten tijde van de grote verdrukking. Zacharia 13 vers 1, op die dag zal een bron geopend worden voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zon en tegen de onreinheid. Weer op die dag, als hij komt met al zijn heiligen. En zijn voeten zullen daar staan. En de Olijfberg zal in tweeën splijten en er zal zegen uitgaan. Zegen vanuit Jeruzalem. Herstel van Jeruzalem, is dat niet geweldig? Zacharia hoofdstuk 14 beschrijft het zo mooi. Ik heb het net gelezen. Vanaf vers 10. Heel het land zal als de vlakte worden. Van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden op zijn plaats bewoond blijven. Tot van de poort van Benjamin af, tot de plaats van de vroegere poort toe. Tot aan de hoekpoort en van de Hanaël-toren af zullen, tot aan de perskuipen van de koning. Ze zullen erin wonen en een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. In vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heer de enige zijn die in zijn naam de enige. Weer op die dag, is dat uw verlangen? Is dat in uw leven nu al zo? Dat hij koning over uw hart is? En dat zijn naam de enige naam is? En als u het nieuws volgt, dan ziet u De schaakstukken worden al neergezet. Die 9 volken die de verwoester zal verzamelen, samen zijn het de 10, die zijn zich al aan het roeren op dit moment. Om dat volk van Israël te verwoesten. En als zijn voeten op de olijfberg staan, wat gaat de Heer Jezus dan doen? Hij gaat de 10 stammen verzamelen. Want het moet er weer 1 volk worden. Dat leest u in Matthäus 24, vers 31. Daar sluit ik dan zo mee af. Met Matthäus 24, vers 31. Dat gaat niet over ons. Dat gaat over de uitverkorenen van Israël. De 10 stammen. Dat staat in vers 31. Nou, laat ik vers 30 er even bij pakken voor het verband. Zijn voeten staan op de olijfberg. Hij zal al die volken die verzameld zijn rondom Jeruzalem wegvagen. Weet je nog? Vers 30, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel en dan zullen alle stammen van het land weeklagen. Of van de aarde kun je ook vertalen, maar ik denk dat er van het land moet zijn. En zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Hier is nog niet het geheim openbaar dat hij komt met zijn heiligen. Dat komt later in de brieven van Paulus. En dan vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de 4 windstreken. Van de uiterste van de hemel tot de andere uiterste daarvan. Jeruzalem wordt verlost, het huis van David. En dan gaat hij die 10 verloren stammen verzamelen. Zodat het weer 1 volk wordt. En zo zal heel Israël behouden worden. Dat is Matthäus 24, vers 31. Het gaat niet over u. U wordt niet door engelen verzameld. U wordt door de Heer zelf geroepen. Met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bezuin. Zal de Heer neerdalen van de hemel. Wij zullen de ontslapenen geenszins voorgaan. Maar we zullen samen met hen weggevoerd worden, opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Hij zal zelf de gemeente bij zich roepen en de uitverkorenen van Israël zullen de engelen bij elkaar verzamelen. En die zullen worden verzameld voor de troon op aarde in Jeruzalem. Er zal de scheiding komen tussen de gelovigen, de schapen en de bokken. Dat is de toekomst. En het eindigt dan met zegen vanuit Jeruzalem voor de hele wereld. Dat is een beetje heel kort het scenario wat de Bijbel beschrijft. Het is ingewikkeld, hè? Vond je niet? Ja, nou onthoud nou maar gewoon, lees je Bijbel, bid elke dag. Ja toch? En geloof in de Heer Jezus. Gelooft u in de Heer Jezus? Is Hij degene wiens gezag in uw leven alle aandacht krijgt, alle eer krijgt? Als u vandaag naar Israël kijkt, dan weet u, ze zijn vandaag lo-ami. Maar het blijft zijn verbondsvolk. Hij zal ze behouden en beschermen. Hij zal alles wat hij gesproken heeft in zijn woord, zal hij tot uitvoer brengen. Want hij is een God die niet liegen kan. Hij is de God van Israël. En hij is ook onze vader. En daarom mogen wij, als we kijken naar de dingen die vandaag gebeuren, onze hoofden omhoog heffen. Niet als een soort passieve, ik ga stil in een hoekje zitten en het komt allemaal wel goed. Nee, als een bidder. Een bidder voor Israël. Niet dat ze de oorlog winnen, maar dat ze tot bekering mogen komen. Dat ze behouden mogen worden. En ik geloof dat dat vandaag ook gebeurt. Dat soldaten en burgers tot bekering komen in de Heer Jezus. En ook mensen van Hamas. Ik heb een indrukwekkend boek gelezen in de vakantie. Van de zoon van Hamas. Kent u dat boek? Hij die een christen geworden is. Terwijl zijn vader de baas van Hamas was. In de jaren 90. Hij die voor de geheime dienst van Israël gewerkt heeft, 10 jaar lang in het geheim. Hij die vandaag de dag lezingen geeft en op tv in Amerika heel veel dingen uitlegt over wat is Hamas. Het is een bron van haat. En hij getuigt ook van zijn geloof in de Heer Jezus, heel bijzonder. Hij moest vluchten naar Amerika voor zijn leven. Maar hij is tot zegen voor de gemeente, maar ook voor de mensen die onwetend zijn. Die met Palestijnse vlaggen staan te zwaaien en geen idee hebben waar ze het over hebben. Nou, dat is een heel bemoedigend iets, want hij is tot bekering gekomen. Een bewijs dat God nooit loslaat het werk wat zijn hand begon en dat hij uitgaat naar alle mensen. Amen. Zullen we danken met elkaar? Mag ik u voorgaan? Vader, de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij die rondgaat als een brullende leeuw. Hier in de wereld is in de greep van deze God van deze eeuw. Mensen maken elkaar af, mensen zijn in oorlog met elkaar, haten elkaar, Heer. En u heeft het zo anders bedoeld. U heeft gezegd, de liefde is de vervulling van de wet. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Maar we weten ook dat er een oorlog in de hemel is om Israël. We lezen het in Daniël hoofdstuk 10. We willen bidden, Heer, voor Israël, voor de Joden, dat ze door deze gebeurtenissen mogen uitroepen naar de Messias, de Heer Jezus. Hij die voor hen aan het kruis gegaan is. We bidden voor de strijders, de Hamas-strijders, die van jongs af aan gevoed worden met haat, blinde haat, voor een volk dat ze niet eens kennen. We bidden voor de strijders van Hezbollah, van de mensen in Iran, onder regimes die haat prediken. En we willen een God van liefde, Vader. We bidden dat zij tot bekering mogen komen. Er gebeuren op dit moment wonderen in het Midden-Oosten. U gaat door met uw werk, totdat u komt. En we danken u zo, als we dit woord vanavond even heel kort hebben aangeraakt. De toekomst van Jeruzalem. De stad van de grote koning. De stad waar uw eer mee gemoeid is. Heer, als we dat lezen, dan zijn we bemoedigd. Dan weten we, ook al gebeuren er nog best wel vreselijke dingen straks. U heeft alles in uw hand. En er zal een tijd zijn dat Jeruzalem onbezorgd zal wonen. En dat er zegen zal uitgaan voor alle inwoners van de aarde in het duizendjarig vrederijk. Wij zullen dan bij u zijn, Heer Jezus. Vanuit de hemel mogen meeregeren. Wat dat ook precies betekent. We willen uw naam groot maken. We willen uw naam prijzen. En willen uw naam loven tot in alle eeuwigheid. Amen.